Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt, van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede, van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, in deze dienst willen wij erbij stilstaan dat de Heere ons een lichaam gegeven heeft en wat wij daarmee doen. En de psalmen die we zingen, die heb ik daar ook bij gekozen. We gaan samen zingen uit psalm 16, het vierde en het vijfde vers. Ik zal de Heere, die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen, prijzen. Daar wordt ook gezegd, mijn nieren onderwijzen mij in de nacht. Dat betekent diep van binnen ontvang ik Gods onderwijs. En ook het vijfde vers, daarom heeft zich mijn kwijnend, mijn lijdend hart verblijd, mijn tong, mijn eer, je kunt ook zeggen mijn lichaam, zingt God gewijde tonen en God zal mij ook in het graf bewaren en weer opwekken. We zingen psalm 16, 4 en 5. We hebben net zelf gezongen, samen, en dat gaan we straks weer doen. Maar heb je ook gehoord dat de Heer Jezus ook meegezongen heeft? Dat was net in die psalm, psalm 16. Dat is een psalm die de Heer Jezus ook meezong en meezingt vanuit de hemel. En dat geldt ook voor psalm 40 die we na de wet zingen. Mijn God, zegt Christus daar tot de Vader, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En gij hebt mij naar uw woord mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Dat betekent de volledige toewijding aan de Vader. En daar gaat het ook over in het dienen van God en in de wet. Hem lief te hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. En dat horen we uit de 10 geboden en de samenvatting. En daarna zingen we dus Psalm 40, vers 3. Toen sprak God, en hij spreekt ook nu, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, het slavenhuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet neerbuigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen... heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Maar gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart. En met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente in de kerk en ook thuis, voordat wij nu gaan lezen uit de Bijbel, bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, grote God in de hemel, u willen we allereerst loven en danken, dat we de nieuwe week zo mogen beginnen, weer. Elke keer geeft u ons een rustdag. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag, Heere, dan hebt u gerust van uw werk. En u wilt dat wij ook rusten. Ja, u wilt dat wij rusten in uw volbrachte werk. Want na al die dagen hebt u volbracht het werk dat u begonnen had om te doen. Heel de aarde geschapen. Dan belijden we toch? Dan gaat ons heel ver te boven. Met ons kleine verstand. Maar we mogen door de week iets ontdekken en zien. En ook vanmorgen zien. Van uw goedheid. Zittende mensen, staande mensen, biddende mensen. Door u geroepen. Vader, dan willen wij u loven dat u alles geschapen hebt en ook ons. Naar uw beeld en naar uw gelijkenis. Niet als een dier. Maar als die mens die staat voor uw aangezicht, die door u wordt geroepen, iedere dag. Heere Jezus, dan willen we u danken dat we met u mochten meezingen en met Israël. Gij hebt mij naar uw woord de oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Dat u een lichaam hebt aangenomen, Heere Jezus, uit de gelukzalige maagd Maria. Zonder toedoen van de man. Dat u uit de eeuwigheid mens geworden bent. Dat grote mysterie. En geheim van onze redding. Wij aanbidden u, o Zoon. Voor uw offer. En dat u, Heer Jezus, zo trouw bent. Dat u wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren. Dat zijn de 7 gemeenten. Dat is de volheid van uw gemeente wereldwijd. Uit Jood en Heiden. En daar houdt u zich mee bezig en die breidt u ook nog uit. U gaat nog door om mensen toe te brengen. En u onderhoudt de gemeente, u rust het lichaam ook toe, ook vanmorgen. Het lichaam van de gemeente. En daar mogen kinderen bij horen. En jongens en meiden, mannen en vrouwen. En ook op Urk gaat u door met uw werk. Datzelfde woord ligt in alle kerken open. Diezelfde naam wordt in alle kerken aangeroepen. Daar is geen verschil. Wij hebben met u te maken en wij staan vanmorgen voor uw aangezicht, evenals ooit Israël. En u roept in ons hart en u roept in onze oren. En we danken u dat wij te midden van al diegenen die de Bijbel dichtlaten, en soms zijn we dat zelf ook, toch vanmorgen mogen komen om uw woord weer te horen. Dank u wel voor die Bijbel, dat oude boek dat u in zoveel talen hebt laten vertalen en nog steeds gaat dat door. Door de wereld gaat dat woord. En we danken u daarvoor. We danken u dat we die Bijbel mochten gebruiken in de dagen die achter ons liggen. En we bidden u nu, wilt u opnieuw onze oren, ogen, harten, verstand openen en verlichten. In de kerk zittend en staand, maar ook op de preekstoel. Zegen de voorbereidingen, zegen het woord en verras ons met uw daden. Zo boven wat wij kunnen bidden of denken. U weet wat iedereen nodig heeft. Sterk ons in ons lichaam. Dat lichaam dat u ons gaf. U weet hoe het daarmee is. En wat we daarin nodig hebben. En zegen het voedsel, het eten dat we vandaag tot ons nemen. Maar ook het geestelijk eten. En wil ook bij iedereen zijn als we misschien ook met vragen naar de kerk gekomen kunnen zijn. Wil antwoord geven uit uw woord. En geef ons een luisterende houding. En we bidden u voor de mensen thuis die meeluisteren, die misschien hier graag hadden willen zijn, maar niet kunnen. We danken u dat het toch zo kan en geef ook hun uw zegen. We hebben uw wet gehoord, Heere. Vergeef ons onze schulden en onze zonden. Ons afwijken van uw goedheid en van uw heiligheid. En zie ons niet aan in onszelf, maar alleen in Christus. En zegen allen die geroepen worden om zijn naam uit te spreken in de gemeente, maar zegen ook de gemeente. Want het is toch niet alleen de preek. Het is ook het antwoord op de preek. Net zo belangrijk. Wil dan ons helpen om te antwoorden als we zingen en als we bidden en als we onze gaven geven. en wil zijn met iedereen in en om deze dienst. Zo hebben we u veel te vragen en veel te danken. En we willen dat doen alleen uit genade. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de christenen in Rome, eerste eeuw na Christus. En een hele mooie, rijke brief is dat, de eerste brief naar het boek Handelingen, waar eigenlijk het hele evangelium uiteen wordt gezet in ellende, verlossing en dankbaarheid. En het gedeelte van nu zou je eigenlijk kunnen typeren als een stuk van dankbaarheid voor het offer van Christus. En ik had opgegeven Romeinen 12 en dat lezen we ook, daar is de tekst ook uit, maar het lijkt me toch goed om ook de laatste verse van hoofdstuk 11 erbij te lezen. Namelijk Romeinen 11 vanaf vers 32. Dat is het slotstuk van het gedeelte waar hij heeft geschreven over Israël in verharding tegen de Heer Jezus. Maar ook de heidenen, heeft hij ook gezegd, die zijn ook tegen de Heer verhard, maar dan gaat de Heer ze allebei toebrengen. En daar lezen we van en dan komt in hoofdstuk 12 de dankbaarheid, het offer van ons leven. En we lezen dan Romeinen 11 vanaf vers 32 tot en met 12 vers 21. Want God heeft hen allen, dat wil zeggen in de eerste plaats Israël, maar ook de heidenen, onder de ongehoorzaamheid besloten. Opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven? En het zal hem wedervergolden worden. Want uit hem, en door hem, en tot hem, zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Ik bid u dan, of dus, broeders, zusters, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Maar dat hij wijs zij tot matigheid. Gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en die leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus. Maar elk een zijn wij elk anders leden. Hebben er nu verscheidene gaven, naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden. Het zij profetie, naar de mate des geloofs. Het zij bediening, in het bedienen. Het zij die leert, in het leren. Het zij die vermaant, in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naarstigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen, zijt vurig van geest. Dient de Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen. Zegent. En vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden. En weent met de wenenden. Wees eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende, zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Veel korte zinnen, gemeente. Ik zou over elke zin een preek kunnen houden en kunnen nadenken, dat gaan we niet doen, maar ik wil als kerntekst voorlezen het eerste gedeelte van vers 1, of eigenlijk vers 1 als geheel. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Daar volgt eigenlijk het hele Bijbelgedeelte uit vanmorgen. Dus we willen stilstaan bij uw lichamen. De schepping en de val van ons lichaam en het herstel van ons lichaam. Dan heb ik nog namens de kerkenraad voor u en voor jou de volgende afkondigingen. Gebedskring. U wordt herinnerd aan de gebedskring van morgenavond. We beginnen om 20:00. De gebedspunten kunnen doorgegeven worden aan de scriba. College van kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters heeft morgenavond geen zitting. De collecte van volgende week zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. Collecte in deze dienst. Eerste collecte eredienst. Tweede collecte schulddelging. Derde collecte onderhoudsfonds. Tot zover deze mededelingen. Deze collecte van harte in uw mildheid en vrijgevigheid aanbevolen. De Heere zegene u en jou en wat u geeft. En we gaan ook samen zingen. Over dat wij ook met ons lichaam naar de Heere moeten, mogen en kunnen verlangen. Psalm 63. Het kan ook wel eens dor zijn in ons leven. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt. Maar dan ook, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen vroeger beschouwd met vrolijke ogen. Och, werd ik daarheen weer geleid. 63, 1 en 2. Gemeente, wij hebben allemaal een lichaam gekregen. En ik zou willen zeggen vanmorgen, dat is een heel groot geschenk. Een cadeau van de Heere aan jou en aan mij. Want met dat lichaam doen we alles, toch? Je kunt je eigenlijk helemaal niet voorstellen te leven zonder lichaam. Hoe zou dat moeten zijn? Een geest? Wat is een geest? Jongens en meisjes, misschien heb je wel eens gehoord in de Bijbel. Of je hebt misschien wel eens ergens gezien over geesten. Maar ja, wat zijn geesten dan? Geest met een kleine g dan, hè? Dan kunnen we ons moeilijk voorstellen. Wat we wel kunnen denken is, hey, ik denk na. Ik heb gedachten in mijn hoofd. En dan wijzen we naar ons hoofd, want hier zitten onze hersens. Maar dat is allemaal heel wonderlijk. Maar het is hier op aarde nooit buiten het lichaam om. Voor ons gevoel. De apostel Paulus, die deze Romeinenbrief geschreven heeft, als we zijn lichaam zouden zien, dan zouden we zien dat hij stokslagen heeft gehad en zweepslagen. Die heeft echt veel geleden om het geloof. Die heeft zijn lichaam ingezet nadat hij tot Jezus was gekomen, nadat Jezus aan hem verschenen was, heeft hij zijn lichaam, zijn handen, zijn voeten, heel zijn bestaan toegewijd aan Christus. Hij heeft een keer gezegd, ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En ik leef nu nog, zegt hij dan, in het vlees. In het vlees, waar wij allemaal in leven, in het lichaam. Maar wat ik nu nog in het vlees leef, zolang ik hier leef, zegt hij, leef ik door het geloof. Het vertrouwen op de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Galaten 2, vers 20. Dus in het lichaam leven, maar heel anders leven. Heel rijk leven in je lichaam. Ons lichaam is heel belangrijk, zei ik. We kunnen ons moeilijk voorstellen te leven buiten het lichaam. Je merkt dat al heel snel als er een storing is in het lichaam. Ik sprak pas iemand die had een niersteen. Hij vertelde ook hoe groot die niersteen was. Nog geen centimeter en dan is die al heel groot. En als die dan zo'n leiding blokkeert. Nou, degene die dat hebben meegemaakt, die weten wel wat dat is. Een niersteen of galstenen, hoeveel pijn dat kan doen. Maar je weet het ook als je kiespijn hebt. Dan kun je een grote vrouw, man, jonge meisje zijn dat je zegt, ik kan wel ergens tegen, maar nee hoor. Als je pijn hebt, dan wordt het een ander verhaal. Dan neemt dat jou helemaal in beslag. Wat gebeurt er op dat moment? Je lichaam wordt verstoord. Als die man niet geholpen werd, als er geen stent gezet werd, dan gingen zijn nieren achteruit. Vanwege dat ene niersteentje. Hij zei, ik had nog maar één gedachte. Ik wil narcose en dan moet die steen eruit. Dat kan niet anders. En toen zei zijn vrouw, dan heb jij ook eens pijn gehad, dat heb ik gehad. En ze bedoelde dat niet gemeen, maar ze lachte er wel een beetje bij toen ik de kinderen gekregen heb. Dat deed ook heel veel pijn. En ook dan wil je natuurlijk als moeder dat dat kind dat moet geboren worden. Maar je hebt wel pijn en je voelt je lichaam waarschijnlijk, ik kan dat natuurlijk niet zeggen omdat ik geen vrouw ben, maar van top tot teen. Op dat moment is er bijna alleen maar dat lichaam. En toch is er misschien meer. Want even terug naar die man. Ik zei, hoe heb je dat volgehouden? Met die pijn. Want hij werd niet gelijk geholpen. Nee, hij moest eerst nog wachten. Ze zouden hem om 9 uur helpen. Maar het werd uiteindelijk 3 uur 's middags. En dan heb je zoveel pijn. En pijnstilling hielp ook niet meer. Hij zei, ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik dat volgehouden heb. Ik dacht dat ik het niet kon volhouden. Maar blijkbaar kan een mens heel veel verdragen. Of zou dat toch ook de kracht van God zijn? Dat denk ik wel eigenlijk. Die je dan sterkt om het vol te houden. U hebt mij, zongen wij net met Psalm 40, een lichaam gegeven. Onze Heer Jezus Christus heeft een echt zo'n menselijk lichaam met zweet en bloed en tranen en ook met lachen heeft hij gekregen van de Vader. Dus het eerste wat we van de preek zien, de Heer heeft ons een lichaam gegeven als schepper. En als dan vanmorgen staat in de tekst, stel uw lichamen als een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, dan gaat het over dat lichaam. Dat lichaam van jou. Wat vind jij van jouw lichaam? Ben je daar tevreden mee? Wij mogen zeggen, en Paulus zegt het ergens in een van zijn brieven, de Heere geeft aan ieder een lichaam zoals hij wil. En dan niet alleen de mensen. In 1 Korinthe 15 zegt Paulus, hij geeft het ook aan de dieren. En aan de planten. En de hemellichamen, zoals wij dan zeggen. Dat zijn ook allemaal lichamen. Lichaam, dat is eigenlijk materie. Stof. Wat ruimte inneemt. En dan hebben we dode materie. Bijvoorbeeld stenen en sterren en grond. En we hebben levende materie. Trouwens, in het woord materie zit mater. En dat betekent moeder. Daarom wordt er ook wel gesproken van moeder aarde. Nou, dat zegt de Bijbel niet zo. Maar toch wel, er zit wel iets in van dat God het allemaal zo wonderlijk gemaakt heeft als één geheel. En dan wordt er wel niet gesproken over moeder aarde, maar wel over God de Vader. Maar toch is het één wonderlijk geheel. Want er staat in de Bijbel dat God als schepper de aarde vruchtbaar maakt van boven. Hij bevrucht met de regen en de zon en de warmte, heel de schepping. En wat is dat toch wonderlijk, hè? Vind je dat niet? Soms kun je dat voelen. We hebben dat niet altijd, daar kom ik straks nog op terug. Dat heeft met onze zondeval te maken. Maar we zijn zo verbonden met die aarde. Vanmorgen merkte ik het, wij hebben in onze voordeur twee klepraampjes met een soort rekje ertussen voor de sier. En in die zomertijd, dan zetten we die openklappen, de raampjes altijd open. En als je dan 's morgens de gang in komt naar beneden, dan snuif ik die morgenlucht op. En dan voel je, dan komt de aarde naar binnen. De zonlicht valt door de ramen naar binnen. De zuurstof komt van buiten naar binnen. Heerlijk. En dan denk je, waarom vind ik dat zo fijn? Dat heeft God zo gemaakt. Dat ik daar nieuwe kracht van krijg. Heb je dat ook wel eens? Als je de straat oploopt, naar buiten bent. En je zegt, Heere, wat is alles wonderlijk en wat is alles mooi. Alles leeft wat u leven geeft. De schepping van ons lichaam. De schepping van alle stof. Maar het is niet alleen lichaam. Als we de Bijbel zien, dan zien we dat daar ook de geest bij komt. Even terug bij die schepping, het eerste deel van de preek. Heel kort even om onze tekst te begrijpen. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. Duisternis was op de afgrond. Het was toen vormloos. En daar staat er heel mooi over de geest. En die geest die komt hier in ons Bijbelgedeelte ook naar voren. En de geest van God zweefde over de wateren. Hoe was dat toen, gemeente? Jongens en meisjes, hoe zou dat geweest zijn voordat de aarde kwam? In het begin lag de aarde verloren, zegt dat kinderliedje. In het begin was er duisternis. God sprak zijn woord en het licht werd geboren. Wonderlijk. Verwondering. En dat is het bijzondere van de mens. De mens kan zich daarover verwonderen. Ik was een keer in Duitsland in een boekwinkel vorig jaar op vakantie. Het is alweer een jaar terug. En toen sloeg ik een boek open. De Europese wijsgeer Immanuel Kant. Hij zei, twee dingen verwonderen mij steeds meer. De sterrenhemel boven mij. En de geestelijke wet in mij. Hij voelde iets van God. En hij keek om zich heen. Psalm 8. De hemel. En dan ikzelf. Wat is dan de mens dat u aan hem denkt? De schepper. Die omziet naar de mens met zijn geest. Hij bezielt met zijn geest alle dingen. En vanmorgen staan we stil bij het offer van ons lichaam, van ons leven aan de Heere. Ik zei de schepping, maar dan moeten we ook iets zeggen over de val. En dat heeft te maken, dat ziet u, in de eerste versen die wij gelezen hebben. Kijk maar vanaf 11 vers 32. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. En dan moet u weten dat hij kort hiervoor, dat kunt u terugvinden, ook gesproken heeft, het gebruikt heeft het werkwoord vallen. Israël is gestruikeld over God en is gevallen. Maar een paar hoofdstukken daarvoor, in hoofdstuk 3, heeft hij gezegd dat wij allemaal gevallen zijn. Alle mensen zijn tegen God in opstand gekomen. En de Romeinenbrief is wel een van de meest duidelijke Bijbelgedeeltes daarover. De Romeinenbrief is best moeilijk, maar die spreekt eigenlijk, als je goed kijkt, in ellende, verlossing en dankbaarheid. Wat je in de catechismus ook ziet. Wij zijn gevallen, wij zijn gestruikeld. Nou, laat ik dat beeld van vallen maar even kort bij stilstaan met u en met jullie. Hoe is het voor jou als je valt? Dat is een hele onvergetelijke ervaring, hè? Dat vergeet je niet gauw als je echt gevallen bent. Wij waren een keer op de fietsgroep naar de Pieterzand in Kampen. Een stuk of 120, of meer, ik weet niet, leerlingen uit Geenemuiden, waar ik woonde. En we fietsten altijd in keurige orde, zoveel mogelijk, over dat fietspad de Kampenzeedijk richting Kampen. En toen opeens viel er eentje. Een van de fietsers viel. En dat ging zo raar. Het achterwiel ging omhoog. En de fiets kantelde opzij in de berm. En het jongetje met de keurige boog kwam opzij in de berm terecht. En het ging gelukkig allemaal goed. Het had natuurlijk ook anders kunnen zijn. Maar hij viel. En ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt dat ik gevallen ben. En jij, de meeste mensen zijn wel eens gevallen. Je kunt niet meer op je voeten staan. Je kunt je evenwicht niet meer bewaren. En je valt om. In een van de versen van hoofdstuk 11 staat: zij zijn gestruikeld. Zij zijn gevallen. De mens is gevallen. En waarom? Hoe is dat toen gegaan toen je viel? Misschien lig je eventjes op de grond. Even duizelig of zo. Of je hebt pijn ergens. Maar je probeert weer overeind te komen. En misschien hebt u ook wel eens meegemaakt. Oudere mensen. Wij waren op kamers in Leiden-Dorp. En onze hospita was in de 80. En ze was een keer boven bezig in haar kamer. En toen viel ze. En wij hoorden een bons. En we woonden met meerdere studenten in dat huis. En toen gingen we naar boven. En toen hebben we haar met z'n drieën opgetakeld. Om het zo te zeggen. Dus toen stond ze weer op haar been. En ze was gevallen. En ze zei: dank jullie wel dat jullie me helpen. Ik ben zo blij dat er mensen in het huis zijn gevallen. Hoe vallen wij dan? Ja, Romeinen 11 zegt: struikelen over de Here. Maar wat is daarmee gebeurd? Paulus plaatst dat in een perspectief. Hij zegt, aan het begin van zijn brief in hoofdstuk 1 zegt hij: we zijn ongehoorzaam geworden. En dat woord ongehoorzaamheid wordt hier ook genoemd. Wordt verschillende keren genoemd. Dus niet alleen vallen, maar ook in opstand komen. En dan God kwijt zijn. En de geest kwijt zijn. En alleen nog maar je lichaam overhouden met wat. En dan zegt hij in hoofdstuk 1. De mensen die van God afgevallen zijn, die onteren hun lichamen onder elkaar. En hij heeft daarover dat dat ook invloed heeft op de seksualiteit en op alles. Het gevallen, het geschapen lichaam, het gevallen lichaam. En dan nog een sprong. Gemeente, wat is er met jullie lichaam gebeurd? Wat heeft de Heere gedaan? Ik denk dat de meesten van u, van jullie, gedoopt zijn. En dan komen we bij Romeinen 6 en we gaan daar nu niet verder op in. Maar dat is toch wel belangrijk om dit Bijbelgedeelte te begrijpen. Wij hebben een gedoopt lichaam. Wat gebeurde er toen christenen in de eerste eeuw na Christus in die grote wereldstad Rome tot geloof kwamen? A. Ze hoorden het woord. Het geloof is door het gehoor. En B. Ze lieten zich dopen. Hun lichaam werd gedoopt. In het water gedaan. En dopen, dat gebeurt in die zin niet gedwongen. Ik noem er twee voorbeelden van dopen. Romeinen 6 gaat er helemaal over de doop. De ouders die het kind dopen. Heb jij ervoor gekozen om gedoopt te worden? Nee. En daar zijn ook wel mensen die hebben daar kritiek op. Die zeggen, dat is het probleem dat ik heb met de kinderdoop. Je kiest er niet zelf voor. Nee, dat klopt. Maar je hebt toch ook niet gekozen om geboren te worden? Je hebt toch ook niet gekozen of God bestaat of niet bestaat? Hij bestaat ook als je niet voor hem kiest. Dus in de kinderdoop zit iets van de Heere is er en hij roept je. Nou ga ik die discussie verder niet uitwerken, maar de doop gaat het om. Het gedoopte lichaam, het kindje krijgt water op het hoofd, onderwijs alle volken en doopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Onderwijs en doop. En als Paulus hier spreekt in Romeinen 12 over stelt uw lichamen, dan is dat een gedoopt lichaam en een onderwezen christen. En natuurlijk is daarna geen dwang, want als jij je daar bewust van afkeert, of bewust tegen ingaat, dan is dat jouw eigen vrije keus. Met gevolgen. Maar als je daar bewust aan toewijdt, wat in Romeinen 12 staat, dan is dat ook een vrije keus. En daarmee gaan we naar onze tekst. Laten we eens iets beter lezen, vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods. Ik zei, Paulus die heeft dat beschadigde lichaam, maar heeft een lichaam waar de Heilige Geest in woont, vol van liefde. En hij predikt het evangelie in Rome, dat de mensen zullen gehoorzamen aan God. En wat hij nu eigenlijk doet, en dat zie je wel vaker in zijn brieven. Eerst zet hij de leer van het heil, van de redding uiteen. En daarna gaat hij naar de praktijk. Dus als je dat allemaal weet, als je dat gelooft, hoe leef je dan? Romeinen 1 tot 3 ellende. Romeinen 4 tot en met 8 verlossing. Romeinen 9 tot en met 11 Israël. En de gemeente. En Romeinen 12 tot en met 16 de dankbaarheid. Het leven van de christenen. Eerst hij zegt ik bid u. In de oude vertaling staat ik bid. Maar dat zeggen wij tegenwoordig niet meer. De Duitsers zeggen dat nog wel. Bitte. Ich bete. Ich bete dir of dich. Ik vraag u. Ik verzoek u. En daar zit nog, kom je in het oude Nederlands, ik bid u. In het Grieks staat daar parakalein. En dat is, ik roep u op. Ik roep u op. Maar wij kennen dat ook nog in dat indrukwekkende gedeelte in de Statenvertaling van 2 Korinthe 5. Wij zijn dan gezanten van Christus wegen alsof God door ons bad. Wij bidden u van Christus wegen. En dan zou je zeggen, ja maar bidden dat doe je tot God. Maar hier is het, ik bid u. Een mens bidt tot een mens. Dat is natuurlijk niet bidden zoals we tot God bidden. Maar een mens roept een mens op. Een mens spoort een mens aan. Een mens vermaant een mens. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En dan vol liefde. Ik bid u dan. Want hij zegt ook broeders. Mooi hè, broeders. Vindt u niet broeders en zusters? Dat laat ook al dat nieuwe leven zien. Hij zegt niet mensen. Of beste mensen of lieve mensen. Wat sommige mensen wel eens zeggen. Nee, broeders. Ik las een keer bij iemand die zei. Door het geloof in Christus is de echte broederschap gekomen. Want hij is onze broeder. Hij is onze medemens. Hij heeft dat lichaam gekregen. Hij is één van ons geworden. En zo kunnen we elkaar ook broeders en zusters gaan noemen. En dit is over de culturen heen. Dat geldt in Urk en in Nagelen en in... Noem maar op. Het is niet aan een plaats gebonden. Die broederschap is wereldwijd. Dat is wat ze ook hopen in Europa. Alle mensen weer een broeder. Zou dat kunnen? Is er een broederschap mogelijk tussen de mensen? Kan er nog vrede komen tussen Oekraïne en Rusland en Europa en Amerika? Er is al vrede in Christus. En ik heb begrepen dat verhaal dat gaat over die ene wereldoorlog waar die soldaten een wapenstilstand hadden. En toen dat lied zouden hebben gezongen, Stille Nacht... Heilige nacht, Davids zoon lang verwacht, die miljoenen eenzaligen zal. En toen was er even geen oorlog. kerken is soms ook oorlog over de waarheid en oorlog over het gelijk en wie is de beste. Dat staat haaks hierop. Ik bid u dan, broeders. Er blijkt ook wel uit de warme toon en niet alleen toon, maar ook inhoud, de ontfermingen Gods. Daarom heb ik toch Romeinen 11 er ook bij gelezen, want daar zie je die ontfermingen Gods. Dat God zich ontfermt zoals een vader zich ontfermt. Wat is ontfermen? Nou, ook maar weer lichaamstaal. Ontfermen is dat iemand zich over je heen buigt. Mevrouw, bent u gevallen? Ik zal u oprapen. Jongen, ben jij gevallen van je fiets? Ik ga niet aan je voorbij. Ik help jou overeind. Dat is ontfermen. De arm om je heen, de arm onder je, de hulp. Dat is God. Psalm 103. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, hij neemt dat kind in zijn armen, hij draagt dat kind, hij helpt dat kind, hij stuurt dat kind en de moeder ook. Geweldig. En ik hoop dat deze preek mag dienen dat wij weer zien hoe die ontferming van God er is in ons hele leven, ook in ons lichaam. Paulus bidt, hij verzoekt, roept op vanwege, door de ontferming in staat. Je kunt het ook vertalen met een beroep op die ontferming. En wat zijn het dan voor ontfermingen? O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God. Dat God een evangelie heeft gegeven. Dat is de ontferming. Dat deze wereld niet verloren gaat, dat is de ontferming. Dat de oproep tot bekering weer klinkt, dat jij elke keer terug kan gaan naar God, hoe ver je ook bij hem vandaan bent gedwaald, dat is de ontferming. Eigenlijk kunnen we dat niet mooier zeggen, gemeente, met vers 36. Want uit hem, uit God, en door hem, door God, en tot hem, tot God, zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid. Ik las ergens dat er gezegd werd. Uit God zijn alle dingen. Dat betekent zijn wil. Wat God wil. Wat van hem uitgaat. Door hem. Dat betekent zijn daden. Zijn activiteit. Wat hij doet. En tot hem. Dat betekent zijn heerlijkheid. Zijn lofprijzing. Eigenlijk, gemeente, heeft Paulus iets mogen zien. En ik hoop dat wij het ook mogen zien. Dat als je nou goed nadenkt over de wereld, dan moet je eigenlijk zeggen, wij zijn allemaal uit hem voortgekomen. Uit hem. En heel de wereld. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. Als je op vakantie gaat, als je in Nederland blijft. Al die schepping, allemaal van hem, uit hem. En ook daarna, wat er gebeurd is, de zondeval is niet uit God, maar God heeft het wel toegelaten. En hij wist het. Allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Allen dat lichaam. Allen die, ja, die dood. Even een voorbeeld. Vorige week werd ik geroepen bij een man. Het gaat niet goed met pa. Hij had in de stoel gezeten, werd onwel, moest naar de spoedeisende hulp. Kwam daar op bed te liggen in een van de zalen van het ziekenhuis in een kamertje. Op zijn rug, kon niks meer. Pa, wil je dat we met je bidden? Ja. Gedaan. Ik kom binnen. Ik stel hem een paar korte vragen. Hij geeft een kort antwoord. Een van de kinderen zei, pa heeft net een paar keer gezegd, drie ene God, zei hij. Drie ene God. Wie zegt dat? Ja, dat had hij natuurlijk van de catechisatie geleerd. Dat God drie enig is. En nu, op het moment van zijn sterven, ging hij die drie enige God aanroepen. Vier keer, vijf keer. Uit God was hij gekomen. En nu trok God hem tot zich. Tot God. Hij riep hem aan. In de nood. En dat hoeft niet per se in die nood te zijn. Het kan ook zijn als je gezond bent. Maar ik was daar zo van onder de indruk. En in de rouwdienst hebben we onder andere gezongen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. En dan alleen kan de rust komen. Want het lichaam gaat dan stoppen. Sommigen zeiden, pa is helemaal op. Hij is op, hij kan niet meer. Hij heeft zo gezorgd voor ma en gewerkt en nou is het op. Weet u waar dat in de Bijbel staat? Psalm 73. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, mijn lichaam en mijn hart stopt, dan is God de rotssteen van mijn hart. De rots, de vaste rots van mijn behoud. Christus, als de zonde mij benauwt, als ik niet voor hem kan verschijnen. En dat staat hier, de ontferming in Gods. Daar is Paulus vol van, daar is het evangelie vol van, daar is de kerk vol van. De Heere ontfermt zich over gevallen mensen. Over mensen die hun lichamen onteren. Ook als je niet thuis voelt in je lichaam, of je weet niet precies wat je ermee moet. Of je hebt zo'n last van dingen in je lichaam, of je hebt psychische problemen. Kan allemaal, dat lichaam, dat lichaam. Een paar hoofdstukken eerder had Paulus gezegd, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik, ellendig mens. Soms kom je mensen tegen die zijn zo kapot en zo gebroken. En soms ben je zelf zo gebroken door het leven. En zo versleten en zo moe en zo op. En dan staat hier, ik bid u dan, broeders. Dit heeft Paulus gezegd tot oude mensen, jonge mensen, zieke mensen, gezonde mensen. Geweldig. Hij heeft gezegd, doe dat nou. En dan staat er dat gij uw lichamen, dus jouw eigen lichaam, stelt. Het woord dat daar in het Grieks staat, komt ook voor als Jezus in de tempel wordt voorgesteld. Weet u nog? Opdat zij hem den Heere voorstelden, staat er in Lucas 2. Dat is hetzelfde woord. Jozef en Maria brachten Jezus, de kleine Jezus, in de tempel. Na 8 dagen besneden en na nog wat dagen voorgesteld aan de Heere. Waarom werd de Zoon van God in dat menselijk lichaam voorgesteld aan de Heere als een offer? En zij brachten een offer voor de arme mensen, 2 tortelduiven, jonge duiven. En ze stelden Jezus voor aan de Heere, aan de Vader. En wat zegt hij later als hij 12 jaar is? Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van de Vader? Hij heeft een Vader in de hemel. Dat zit hier achter, gemeente. Dat geheim van Christus die het offer is tot redding. De ontfermingen van God. Schrijft hij dit aan heilige boontjes, aan mensen die nooit iets verkeerds doen? Dat staat nergens, gemeente. Hoe zie jij de godsdienst? Moet je dan heel goed zijn? Sommige mensen willen steeds beter worden. Ja, maar als ik dan dit heb en dat heb. Ik lees wel eens preken van Kolbrugge, die zei dat zo mooi. Hij zei, weet je wat er van mij geldt? Romeinen 7 vers 14. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hij bedoelt, ik ben een slaaf. Heb je wel eens last van die verslavingen in je leven? Van die zwakke dingen? Dat je zegt, ik val er elke keer weer voor en het is niet goed voor me en het is ook nog ongezond. En het scheidt me van God en het maakt mijn gebedsleven kapot. En dan moet ik zo voor God komen. En dan zit ik hier met mijn vrome gezicht in de kerk. En als de mensen eens wisten wat er allemaal in mij omgaat. Ja. Je hoeft je voor de Heer niet beter voor te doen. Vleeselijk verkocht onder de zonde. In onszelf. Geen goed. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar toch mocht hij ook zeggen, ik dank God door Jezus Christus. En daarom kan hij hier ook zeggen, gemeente, in de tijd die nog over is. In de tijd die nog over is. Hoe lang hebben we nog in dit lichaam? Ik zou het niet weten. En niemand weet het. Niemand weet hoe lang die hier nog is. Wat ga je met de tijd hierna doen? Nou, misschien is er wel, en ik hoop velen die er zijn, die zeggen, dominee, de Heer heeft mij gedoopt en ik leef met hem. Dat is mijn leven. Dat wil ik. Daar verlang ik naar. O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land. Ja, daarom ben ik in de kerk, daarom lees ik de Bijbel, daarom ben ik christen. Omdat ik gedoopt ben voor een nieuw leven. En ik kan nog zoveel goeds doen. Ja. Is zo. Je kunt nog heel veel goeds doen. Iemand zei een keer, Er is geen einde aan het goede dat je voor God kunt doen, wanneer het niet uitmaakt wie de beloning krijgt. Hij bedoelde, het gaat er helemaal niet om, ben jij zo goed, schouderklopje dit, best goed hoor, om waardering uit te spreken. Maar het gaat erom dat ik het doe voor hem. En omdat hij mij gekocht heeft met zijn bloed. Want dat zit natuurlijk erachter, dat heeft de catechismus heel goed begrepen als hij zegt, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet van mijzelf ben. In Romeinen 3 staat, hij heeft zijn bloed gegeven. Mijn getrouwe zaligmaker die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En alzo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Hij zorgt voor mij. Hij zorgt voor mij. Hij houdt mij vast en brengt mij veilig thuis. Dat is wat Paulus hier bedoelt. Hij is hier aan het gemeenteopbouw doen. Want zie je dat in Romeinen 12? We hoeven dat niet uit te werken, dat kunt u thuis nalezen. Hij zegt, zie je nou wat er gebeurt? Nou ontstaat er een lichaam. Een gemeente. Met allemaal gaven van de Heilige Geest. En in die gemeente wordt niks gedwongen, maar wordt steeds een oproep gedaan. Een gebed. En dat doet de dominee hier ook. Die roept u elke keer op. Mijn oma was doopsgezind in Groningen. En de kerk daar, dat noemden ze de vermaning. De vermaning. Duitse leerregel zegt, door de vermaning wordt de genade meegedeeld. Je moet geprikkeld worden. Je moet gestimuleerd worden. Je moet niet lui worden. En dat is wat Paulus hier zegt. Stel uw lichamen. En hoe ziet dat eruit? Ik zei, de lichaamstaal, dat is dat je gaat staan. Stelt uw lichamen. Ga staan. Even een voorbeeld, er wordt een gesprek gedaan, een belangrijk gesprek, sollicitatie of zo. En als je dan de eerste keer binnenkomt, dan kan ik me niet voorstellen dat degene die dat sollicitatiegesprek houdt, niet gaat staan en je de hand geeft. Het zou nog een keer kunnen afwijken, maar stel uw lichamen. Dat deden ze vroeger met die dieren, die stelden ze voor aan de priester, die... En kwamen ze daarmee met dat offer in de hand. Maar hier gaat het niet over een dier, maar over een mens. Hier gaat het niet over een schuldoffer, maar over een dankoffer. Wat de catechismus zegt, dat ik mijn leven tot een dankoffer aan hem offer. Omdat hij mij gekocht heeft. Daarom ben ik voor hem beschikbaar. Een levend offer, geen doodoffer. In het Oude Testament gingen die offerdieren allemaal dood, hè? Ja toch? Gingen dood. Maar als jij God dient, dan ga je niet dood. Ja, je oude mens gaat wel dood. En die is dood in Christus. In de doop, de oude mens. Maar de nieuwe mens, de geest, die leeft. En dan zeg je, hier ben ik, Heer, ik leef voor u. Een levend offer. En er staat bij in vers 1, een heilig offer. Paulus noemt aan het begin van deze brief de christen heiligen. Dat betekent mensen die in de heilige sfeer van het evangelie opgroeien. Niet dat je nooit zonde doet, maar dat je aan hem toegewijd bent. Heiligen, dat is dat hij jou tot zich trekt. Heiligen, dat is dat je bij Jezus komt. Jezus is heilig en ik ben heilig in hem. En Gode welbehagelijk, God heeft er plezier in. Hij rookt de lieflijke geur, staat er in het Oude Testament. En wat wil hij nu van ons? Dat wij er zijn. Als een jongen of een meisje zegt, Heere, ik heb u nodig. Dat vindt de Heere zo fijn. Want dan ziet hij zijn eigen werk. En dan zeg je, mag ik met mijn lichaam? Heb jij gave talenten? Dingen waar je goed in bent? Op school, in je werk? Gebruik ze. Zet je in. Ik zeg wel eens, het werk van de maandag tot en met de zaterdag is ook helemaal godsdienst. Dus niet alleen van, ik ga zondag naar de kerk en door de week doe ik wat ik wil. Nee, van maandag tot en met zaterdag mag je uitvoeren wat je zondag in de kerk gehoord hebt. En iemand zei een keer, en de preek is een antwoord op de gebeden die de gemeente door de week aan God stelt. En de vragen die ze stellen. En dan gaat het woord open en dan krijg je antwoord. En dan kun je weer verder. En zo gaat dat maar door. Dus dat is 24/7. Heel de week en altijd. Een voortdurend offer. Het laatste, en dan gaan we stoppen, uw redelijke godsdienst. Redelijke godsdienst. Er zijn ook heel veel dingen die mensen bedenken die niet redelijk zijn, die niks met de Bijbel te maken hebben. Je moet dit en je moet dat en je mag dit niet en je mag dat niet. Is het redelijk? In het Grieks staat daar een woord logica, dat betekent is het naar het woord, staat het in de Bijbel? Klopt het? Eén keer komt het woord nog voor bij Petrus. Als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. 1 Petrus 2 vers 2. Redelijke melk. Dat betekent de woorden van de Bijbel. Sommige mensen die zeggen, het geloof is onredelijk of het is absurd. Maar dat is het niet. Als je diep nadenkt over Jezus, dan is dat het meest redelijke wat er is. Een redelijke godsdienst, dat betekent je denkt na. Je doet het vrijwillig. Je weet waarom je het doet. En dat is jouw godsdienst. Dat is jouw leven met hem. Dat is het offer. Dat wil de Heer ontvangen. Nou, dan blijkt dat uit Romeinen 12 helemaal uit te werken in de deugden, in de goede eigenschappen van de gelovigen en hoe ze met elkaar omgaan. Uw lichaam was het thema van de preek. Dus het lichaam is je eigen lichaam en het lichaam is de gemeente. En de kring gaat nog verder, u hebt die uitdrukking gezien, alle mensen. Met dat lichaam ga je straks de wereld in en al die mensen hebben God nodig. En voor alle mensen gun je hetzelfde. Bid je, Heere, wilt u nog meer mensen toebrengen, opdat u de lof wordt toegebracht. Want zo besluiten wij met wat Paulus zegt in Romeinen 15. Opdat de offeranden van de heidenen, van de christenen uit de heidenen, aan God aangenaam zij door Jezus Christus. Heere, neem mijn handen en mijn tijd, maak ze tot uw lof bereid. Amen. In het verlengde daarvan zingen we uit Psalm 84. Want daar komt dat helemaal naar voren. Prachtige psalm over het heiligdom en de dienst aan God. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot God. 1, 3 en 6 van deze psalm. We bidden voor Wilma van Veen, Hooiland 51, die donderdag jongstleden een borstoperatie moest ondergaan. Dankbaar dat de operatie is gelukt. En we bidden voor verder herstel. We bidden voor zending en evangelisatie. We bidden voor allen onder ons die vakantie vieren, ver weg of dichtbij, maar ook voor hen die achterblijven. We bidden voor Gods verbondsvolk Israël. Laten we danken, laten we bidden. Zo mochten wij, Heren, vanmorgen weer als gemeente het offer, het geschenk van onze lofprijzing en ons gebed bij u brengen. Ook de preek mocht dat offer zijn. We kregen het van u, we bieden het u aan als werk van u. Want uit u en door u zijn alle dingen. U geeft het allemaal. U bent ons doel, toch, als het goed is? Heren, we zijn dat kwijt. De duivel kwam ertussen. We vielen. We struikelden. We bleven liggen. U kwam bij ons. U zag ons liggen. Vertrapt in ons geboortebloed. U zei tot ons, leef. U zei tot Israël, leef. Leef in uw bloed. U spreidde uw vleugels over ons uit. U kwam met ons in een verbond. U gaf uw zoon, u gaf uw geest, u geeft alles. We bidden u dat wij niet in ongehoorzaamheid en verharding aan dat offer voorbij gaan, want dan is er geen leven. Maar we bidden u dat ons leven mag staan in het teken. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Leid ons zo. We bidden u voor Wilma van Veen, wilt u bij haar zijn? We danken u dat zij geopereerd kon worden. En als we zeggen kon, dan weten we ook, het moest gebeuren. Het duidt ook de gebrokenheid van ons leven aan. Maar u herstelt en heelt op uw wijze en uw tijd. En we danken u voor deze stap en voor de kunde van artsen. En we bidden u voor verder herstel. U weet wat er door haar heen gaat, wat ze voelt en wat ze meemaakt. En degenen die om haar heen staan en met haar betrokken zijn, geef hun heel veel van uw zegen en uw kracht. Hoop op u. Dan bid u voor alle zieken, Heren. Als we ziek zijn, dan voelen we dat we een lichaam hebben. We denken vaak dat het zo gewoon is, maar dat is het helemaal niet. Maar u bent het, die onze krankheden kent en liefderijk wil genezen. En we bidden u om vertrouwen dat we dat in uw handen geven. Dat we in afhankelijkheid van uw middelen gebruiken en proberen gezond te leven. Maar we blijven zo afhankelijk. Wilt u ons helpen? Als we gezond zijn, dat we goed met ons lichaam omgaan. Geef dat we ons lichaam mogen ontvangen, heel bewust, als een geschenk van u. En als er gebrokenheid in dat lichaam is of pijn, geef dan dat we dat in uw handen leggen. Als dat gaat over onze verlangens, onze begeerten, onze vragen. Wilt u mensen helpen die heel lichamelijk bezig zijn, en dat zijn we eigenlijk allemaal toch wel tot op zekere hoogte. Help ons in dat werk. Geef ons daarvoor de wijsheid en het inzicht. We bidden u als we in deze tijd van de zomer soms wat rustiger aandoen, als er vakantie is, geef dat het geen lege tijd is, maar door u gevulde tijd, met rust. Wij bidden u voor wie achterblijven, die op hun plek zijn, waar ze zijn. Zegen hen daar. We bidden u voor zending en evangelisatie, voor mensen die het woord zaaien en uitdragen. Zegen het. We bidden u voor de volken van deze wereld en in het bijzonder voor Israël. Het volk van uw eerste liefde, naar uw naam genoemd, geroepen om een licht te zijn, gevallen bij u vandaan. Richt ze op in Christus. Bestraal hen met het licht van de Messias Jezus. Geef dat de tijd mag aanbreken, dat Israëlieten tot Christus komen. En dat is al gedeeltelijk gebeurd. Maar u gaat nog door. En daar staat dat woord en alzo zal geheel Israël zalig worden. Wilt u geven dat we daar ook mee bezig zijn? Opdat die verbrokenheid die er is, dat we mogen zien dat die in Christus geheeld is. En wil dan geven vrucht op de prediking, ook daar. We bidden u, Heren, voor deze gemeente, voor de predikant en de kerkenraad en iedereen die een plaats heeft in deze kerk. Wees met haar en zegen haar. Wil het verder van deze zondag met ons zijn. Zegen het woord dat we mogen horen. Neem alles wat dat hindert uit ons hart weg en uit ons leven. En mogen we zo deze rustdag besteden. In uw naam. Amen. Psalm 103 is onze slotzang. Je zou dat het lofoffer kunnen noemen. De lof op Gods ontferming. En dat hij je gelukkig wil maken met zichzelf. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen. En het goede tot verzading doet ontvangen. En de vernieuwing waarin Romeinen 12 ook naar voren kwam, zingen we van. En dan ook het 11e, het slotvers. Loof, loof de Heer, gij zijn de legerscharen, de engelen. Psalm 103, 3 en 11. Gemeente hier in de kerk en thuis, laten wij nu onze harten tot God verheffen, zijn zegen ontvangen en met ons dragen. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.